Ik wil u vandaag meenemen naar, u ziet het boven de titel al staan, God is verlosser. Ik denk dat het u zal bemoedigen om daar eens wat langer bij stil te staan. Ik wil dat doen aan de hand van de eerste twee woorden uit Efeze hoofdstuk 2 vers 4. Maar voordat wij dat gaan lezen, gaan we bidden en dan duiken wij met elkaar de tekst in om daar over een uur weer bovenaf te komen. Vader in de hemel. Het grootste en het mooiste is dat wij u mogen kennen. Heren, we hebben het zo vaak over de verlossing. We hebben het zo vaak over onze Heer Jezus Christus die verlosser is, die de verlossing bewerkt heeft. Zijn bloed, we hebben het vanochtend weer gehoord, gezien, zijn bloed, Vader, die gevloeid heeft voor de zonde van alle gelovigen, van alle uitverkorenen, Heer, tot verlossing. En zijn bloed die gevloeid heeft, Heer, voor alle algemene genade, voor alle ongelovigen en gelovigen gelijk, Heer. Wat een bijzonder offer. Wat een glorieus design zit erachter. We hebben mogen zien dat het in het Oude Testament al zo duidelijk was. En helder, het boek van Leviticus. Dat de mens zichzelf niet kan verlossen. En Heer, wij hebben het vaak over het plan van verlossing. Over het plan van de redding. Maar we willen vandaag oog in oog staan met u als verlosser. We willen het vandaag stilstaan bij uw wezen. Bij uw karakter. Als verlosser, o Vader, want het is zo helder en duidelijk als we daarbij stilstaan, bent u ook daadwerkelijk verlosser. Heer, dan wil ik ook bidden dat wij u zo mogen leren kennen als verlosser. Dat het uw hart is, dat het uw wezen is, dat het uw waarachtigheid in uzelf is. Het is wie u bent, Heer, in alle volmaaktheid. En u bent zo oneindig veel meer, hoger, groter dan wij ooit zullen kunnen bedenken. En Heer, daarom nemen we dit ook mee om u als verlosser te kennen. Heer, want het evangelie bent u. Als wij verlost worden, Heer, is niet het grootste geschenk dat wij eeuwig leven hebben. Dat onze zonde verlost, dat we daarvan verlost zijn. Dat we vanuit onze dode status levend zijn geworden. Dat wij een geweldige toekomst voor de boeg hebben. Dat wij voor eeuwigheid bij u zullen komen. Maar dat wij u zullen kennen voor wie u bent. Dat wij u mogen zien, Heer. Wie u zal zijn. Zoals 1 Johannes daar ook zo schitterend over spreekt, Vader, die glorieuze woorden die erop geschreven staan, dat wij hem zullen zien gelijk hij is. Vader, en als we dan de Heer Jezus zullen zien voor wie hij is, dan zien wij u. Wij zullen de Heer Jezus Christus lichamelijk zien voor wie hij is, en dan weten we ook wie u bent. O Vader, mogen wij u zo als verlosser leren kennen. Heel persoonlijk, heel intiem, heel intens. En voor zover u het toestaat, ons ook dat wil openbaren, Heer. En dat toestaat bedoelt mij hoe ver u ons leidt door uw geest. U wil gekend worden, Heer. U heeft uzelf geopenbaard. U bent niet de God van ver af. U bent niet de God, Heer, die hoog in de hemel verheven is en zich niet bekend gemaakt heeft, die onvindbaar is. U zegt zelfs van zoek mij, nu het nog kan, ik ben nabij. Heer, u bent nabij. U bent niet veraf. Dat betekent ook, Heer, dat u daarin alleen al laat zien dat u verlosser bent. U wil gezocht worden. Mogen wij zo uw aangezicht zoeken, Heer, want u heeft ons als eerste gezocht. U heeft ons lief gehad, zodat wij u lief kunnen hebben. Mogen wij u zo ontmoeten. En u leren kennen in Jezus' naam. Amen. Efeze hoofdstuk 2, vers 4 tot 7. Het grootste contrast dat er ooit zal zijn. Het begint met die magnifieke woorden. God echter. In de HSV, maar God, die rijk is aan erbarmen, heeft om zijn grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen, mede levend gemaakt met Christus. Want door genade zijt gij behouden. En heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten. In Christus Jezus. Oh, om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom van zijn genade te tonen. Naar zijn goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Tot zover de schriftlezing van vandaag. Weten we het nog? En we slagen hier al dat in vers 5 nog een keer terugkomen. Dood in onze overtredingen. De vorige keer zijn we eigenlijk in mineur geëindigd. Hè? Gevangen in onze zonden. Gevangen in de wereld. Gevangen door de duivel. Gevangen in de lusten. En uiteindelijk nog eens kinderen des toorns. Mineur, doemwaardig allemaal. Er was niemand die overbleef. Nee, niet één. Dan moet je niet denken dat Paulus dit schreef om de gemeente in Efeze neer te drukken. Om ze in mineur naar huis te laten gaan. Zijn schriftlezing stopte niet. De brief werd in één keer voorgelezen. Wij gaan er trager doorheen. Wij hebben de hele raad gods gekregen om inderdaad wat langer daarbij stil te staan. Paulus schreef dit niet om de mensen verdrietig, verslagen, moedeloos naar huis te laten gaan. Maar Paulus schreef dit en noemde het totaal verdorven van de natuur van de mens. En hij illustreerde dat en hij formuleerde dat op gruwelijke wijze door te zeggen, je bent dood in je zonden. En ik heb daar Romeinen nog bij gehaald. En hij had daar maar één reden voor. Hij had maar één doel daarvoor. Om de heerlijkheid van Gods verlossing glorieus neer te zetten. Om naar de diepe duisternis het glorieuze licht van Jezus Christus subliem te laten schijnen. Zie waar de doemwaardige status van de mens in volheid wordt aanschouwd en gezien, komt een diepere verwondering over de onmogelijkheid en de onmogelijke opdracht die God had. Om zondaren te redden wat hij verwezenlijk heeft in zijn zoon. Ik begrijp dus ook niet als je er zo ziet dat de doemwaardige status van de mens juist de glorie van de verlossing zo glorieus weerspiegelt. Waarom wij in de evangelische wereld en in ons natuurlijk denken ook snel aan een upgrade denken van de mens. Om de doodsheid en de verdorvenheid en de doemwaardige status van de mens iets minder gruwelijk te maken. Nou, dat zijn fouten. Wel, ik hoop dat u ziet dat elke poging die de mens onderneemt om zijn doemwaardige, totaal verdorven status beter te laten lijken, een aanslag is, een directe aanslag op het glorieuze werk van de Heer Jezus Christus. Het is een directe aanslag op Gods heerlijke verlossing. Het is een directe devaluatie van Gods glorie in de verlossing. Hoe duisterder de mens is en voorgeschilderd wordt, hoe helder de verlossing gaat schijnen. We kunnen en we mogen nooit de diepe duisternis van de mens zonder Christus ophemelen. Denk er eens bij na, er is namelijk geen trots van de zondaar die zal gebroken worden door de verkondiging van zijn totale verloren status. Niemand, dat horen we wel eens om ons heen, van wees voorzichtig hoe je de zondige natuur van de mens verkondigt, want hij zou wel eens van binnen kunnen breken. Want niemand verliest zijn trots. Als ik hem vertel en als u hem vertelt, dus is een doemwaardige status. Wat voor doemwaardige status dat hij verkeert. Geen kind zal zijn hoogmoed verliezen als je tegen hem zegt dat hij van natuur een kind van de toorn is. Geen kind zal zijn hoogmoed daardoor verliezen. Want het is niet de werkelijkheid, en trouwens misschien nog één, geen volwassene zal gebroken in hart worden als hij de diepe duisternis van zijn eigen hart te horen of te zien krijgt. Zie je, het is niet de status van de diepe duisternis die iemand breekt. Het is Gods genade die iemand tot verlossing brengt. En dat moeten we goed gaan begrijpen. Het is Gods genade, Gods barmhartigheid, die het geloof in het hart van de zondaar bewerkt door wedergeboorte. En dat is ook waarom we die duistere status en die donkere status en de doemwaardige status van de mensen ook helder moeten neerzetten. Want daardoor kunnen wij ook oproepen tot berouw en inkeer. Wat voor nut heeft het anders? Maar laten we de doemwaardige status van de mens ook niet groter maken dan die is. Is dat mogelijk? Is het mogelijk om de doemwaardige status van de mens groter te maken of onbijbels groot te maken? Jo? Dan zal u misschien verwonderd kijken. Er is maar één manier om de doemwaardige status van de mens buiten bijbels groot te maken. De enige stap die we nog kunnen zeggen, die persoon, dat wezen, is zo zondig dat hij niet verlost kan worden. Dan zitten we buiten de Bijbel. Dan is de doemwaardige status van iemand onbijbels groot geworden. En dan denkt u misschien wel, dat doe ik niet zo gauw. Dan stel ik u de vraag en hij is mij meermalen gesteld. Toen Judas Jezus verraden had, had hij nog de mogelijkheid tot bekering? Gelukkig gaan er heel wat hoofden die beginnen te knikken. Er is soms wel eens de gedachte dat we denken van, maar hij heeft de Heer verraden, hij heeft hem verleugend, hij heeft hem overgegeven aan de handen van hem die hem gekruisigd hebben. Jezus zichzelf, het was beter dat je niet geboren was. En ja, het is een gruwelijke daad, maar mijn vraag is, was hij meer dood dan u en ik? Was hij meer doemwaardig? Zat hij in een andere categorie van de kinderen des toorns, in een andere klas? In de hyperklas van de kinderen des toorns? Nee. Wij waren van natuur hetzelfde. Judas was niet meer dood dan u en ik. Dat is een geruststellende gedachte. We hebben dezelfde natuur. Dat is dus als wij gaan denken dat iemand dus niet meer verlosbaar is. En dat hoor ik wel. Dan denk ik, dat is onbijbels. Elke zondaar is verlosbaar. Er zijn geen gradaties in doodheid. Laten we dat voorop stellen. Maar als we eenmaal binnen zijn, dan hebben we nog die worstelingen. We hoorden dat vanochtend. Wel, ja. Maar wat ik allemaal uitgespookt heb. Oh, daar kan de Heer toch nooit voor gestorven zijn? De Heer kan jouw zonde misschien vergeven, Erik. Jij bent opgevoed als een brave, maar ik, oi, 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 oi. Met mij als klein gelovige zien. Alsof Jezus een stap dieper moest voor de ene zondaar dan voor de andere. Wel, voor jou is misschien een paar druppen bloed van Christus genoeg. Voor mij was het een 5 liter nog niet voldoende. Mensen, de zegen van de status, de doemwaardige status van de mens, dat het is één grote kliek met allemaal dezelfde doemwaardige zondaren die allemaal op gelijke wijze gered zijn. En allemaal, en daar komen we later nog op, net zo levend zijn. We zijn levend geworden, we lazen er al. We zijn levend geworden in Christus. Er zijn geen gradaties in doodheid en er zijn geen gradaties in leven. Er zijn wel gradaties in ongehoorzaamheid. Judas is verder de zondige weg ingewandeld waar hij van nature in wandelde. En bij Gods genade wij niet. En zo zie ik ook dat mensen die levend zijn, sommigen gaan sneller groeien in de weg des Heren. Sommigen gaan strompelend en struikelend. Sommigen blijven wel eens stilstaan. Maar we zijn wel allemaal levend. Wat een zegen, is het niet? Alleen dat moet ons al inderdaad verheugen over het feit dat Paulus spreekt over dood in zonde. Dan denk ik, wauw, we waren allemaal hetzelfde. En als er één gered kan worden, dan kunnen ze allemaal gered worden. En als er één in de hemel wordt opgenomen, dan kunnen ze allemaal in de hemel worden opgenomen. En hoeveel zijn er al niet in de hemel opgenomen? 1 zeker. Daar hebben we bewijs van. Hij zit aan de rechterhand Gods. En als hij welkom is, dan is iedereen die in hem gelooft welkom. Ik hoop dat het u helpt. Je bent dood in je zonde of je bent het niet. En we eindigden de vorige week met een hopeloze status. Dood in zonde. En daarom wil ik u vandaag meenemen naar het meest glorieuze wat we maar kunnen bedenken. Allemaal dood. En ja, ik heb natuurlijk het offer van Christus erachteraan geplakt, want daar eindigen we niet. Maar ik wil vandaag die hopeloze status waarin wij verkeerden voordat wij de Heer Jezus Christus kenden als onze persoonlijke verlosser, waarin wij ons vertrouwen nog niet gesteld hadden op Hem, wil ik stilstaan bij die eerste twee woorden waar Paulus heen gaat. Maar God. Alles leek hopeloos. Alles is hopeloos als het van ons afhangt. Maar God. Hier begint God aan de onmogelijke taak om zichzelf. Nee, niet de onmogelijke taak. Hij begint zichzelf hier te presenteren als verlosser. Dat zit in deze woorden. Hij gaat het reddeloze redden. Het verlorene gaat hij verlossen. De hopeloze gaat hij hopeloos hoop geven. En hij is als eerste daar de initiatiefnemer van. Dat zit in deze woorden. God echter. Hij is de initiatiefnemer. God start altijd alles, laat ik het zo zeggen, alles start met God. Genesis 1. In den beginne God. En zo begint de verlossing ook. Dat zijn deze woorden. God echter. In den beginne God. God begint de verlossing. Hij is initiatiefnemer, de enige initiatiefnemer. Zo begint de verlossing. Niemand heeft de Heer geadviseerd. Wel, Vader in de hemel, ja, we hebben daar de heilige drie-eenheid. Er was geen enkele raadgever van buitenaf die zei van God, als u dit nu gaat doen, dat zou u meer eer en glorie gaan brengen. God is de initiatiefnemer. Hij is de enige initiatiefnemer. Hij is ook de ontwerper. En hier gaan we dat fantastische God namelijk leren kennen. God nam als enige het initiatief. Maar hij heeft ook de verlossing ontworpen. Hij is de enige die het plan van verlossing ontwerpen heeft. Er staat niet maar God en. Hij is de ontwerper van waar we nu heen gaan. Het plan van verlossing. Er was geen brainstorm sessie in de hemelse gewesten. Buiten de drie-eenheid was er niemand. Er waren geen raadgevers extern, het was geen teamwork. Er was één God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En dit schrijft ook zo mooi in Jesaja, hoofdstuk 55, vers 8 en 9. We zullen vandaag wat vaker in Jesaja zitten. U mag erheen gaan, want we gaan ook naar hoofdstuk 40 toe. Jesaja 45, 8 en 9, hele bekende verzen, maar vaak wat minder in de context geplaatst. Ik pak ze er ook even bij om vers 5 en 6 even te laten zien. In ieder geval dat je het kan zien, 55, vers 8 en 9. Laat ik eerst even 8 en 9 lezen van Jesaja. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten, uw wegen zijn niet mijn wegen. Spreekt de Heer. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen. En mijn gedachten dan uw wegen. Wat God de Vader hier zegt is eigenlijk van, hij spreekt hier naar de mensen toe en hij zegt, mijn gedachten zijn onbereikbaar voor u. Maar ik spreek wel in de context van verlossing, want kijk maar eens naar vers 6 en 7. Zoek de Heer, terwijl hij zich laat vinden. Roep hem aan, terwijl hij nog nabij is. De goddelozen verlaten zijn weg. En de ongerechtigen, een man zijn gedachten. En hij bekeren zich tot de Heer. Dan zal hij zich over hem ontfermen. Zie, het is de context van verlossing waar het over spreekt. En daar zegt de Heer van, als enige ontwerper, dit zijn mijn gedachten. En wie anders kan verlossing ontwerpen en het plan van verlossing ontwerpen dan een verlosser? Heeft u daar wel eens bij stilgestaan? Dit is de context van verlossing. God is de enige ontwerper van het plan van verlossing. Niemand kan het plan van verlossing bedenken. Dat klopt ook. Alle mensen die vandaag de dag leven vragen hoe ze verlost kunnen worden, als ze al een beeld hebben dat ze ergens van verlost moeten worden. Niemand komt met Gods plan. Allemaal hebben ze een alternatief. Maar niemand heeft het plan van God. Waarom? Omdat een verlosser moet zijn om het plan van verlossing te maken. Alleen een verlosser kan verlossen. Alleen een verlosser weet waarvan te verlossen. Alleen een verlosser weet hoe te verlossen. Waarom te verlossen en waartoe. En waardoor? Daarom, het is onmogelijk dat iemand anders met een alternatief komt. Het is uitgesloten dat er een andere verlosser is. En een ander verlossingsplan. God is van nature verlosser. Hij is verlosser. En nergens vinden we dat duidelijker als je een paar hoofdstukken teruggaat dan Jesaja hoofdstuk 41. En Jesaja wordt wel eens genoemd het evangelie na Jesaja. We zouden bijna kunnen zeggen het is het evangelie uit het Oude Testament. Het bulkt van de verlossing. 39 hoofdstukken oordeel. Ja, over alle volken, stammen, volken, noem het maar op. Over Israël zelf, ze zullen in ballingschap gaan. Maar dan vanaf hoofdstuk 40 is daar die grote omkeer. En dan hebben we 27 hoofdstukken met hoop en verlossing. Israël die halstarrig en hardnekkig was, die wordt hier geconfronteerd. En eigenlijk oog in oog komen ze samen met God die verlosser is. Lees maar eens mee, Jesaja hoofdstuk 41 vers 8. En ik ga zo wat teksten, dat ziet u ook in uw schema, ga ik meenemen om u eens te laten zien vanuit het Oude Testament hoe God zichzelf daar bekend maakt. Maar gij, Israël, mijn knecht Jacob, die ik verkoren heb, nakroost van mijn vriend Abraham, zo mooi geïllustreerd vanochtend en naar voren gebracht door Jethro. Gij, die ik gegrepen heb van de einde der aarde en geroepen heb uit haar uithoeken, tot wie ik zeide, gij zijt mijn knecht, ik heb u verkoren en u niet versmaad. En dit spreekt eigenlijk alweer over de toekomstige ballingschap, waar de Heer zegt van, ik ga jullie terugbrengen, wees me niet bang. Ik heb jullie oordeel verkondigd, maar ik ga jullie terugbrengen. Vers 13, hoofdstuk 41. Want ik, de Heer, uw God, grijp uw rechterhand vast. En die tot u zegt, vrees niet, ik help u. Vrees niet, gij wormpje Jacobs, gij volkje Israël. Ik ben het die u helpt, luidt het woord des Heeren en uw verlosser is de heilige Israëls. Ga eens mee naar Jesaja 43, 11. Hoofdstuk 43, vers 11. Zo'n glorieuze tekst en zo'n declaratie waar de Heere zegt, ik ben de Heere en buiten mij is er geen verlosser. Vreemd dat de Joden niet begrepen dat de wet niet kon verlossen. Vreemd dat ze met een plan aankomen door goede werken. Vreemd dat mensen denken dat ze zichzelf kunnen verlossen. En waarvan God zegt, er is maar één verlosser en buiten mij is er geen. Dat is een exclusief recht wat God bij zichzelf heeft neergezet. En niet alleen een recht, maar het is zijn wezen. Dit sluit al het andere uit. Alleen dit vers al laat zo duidelijk zien dat je denkt, maar mensen, waar zijn jullie mee bezig? Met allemaal goede werken en goede dingen, alles aan de buitenkant. Een dode boom waar aan de buitenkant nog met plakselvruchten van de geest opgeplakt moeten worden. Dat is onmogelijk. Door goede dingen te doen, hoe kun je jezelf verlossen? Er is maar één verlosser. En dat is God. Hoofdstuk 43 vers 12, laten we even verder lezen. Ik heb verkondigd, verlost en doen horen. En ben geen vreemde onder u. Want gij zit toch mijn getuige? Nou, dat zegt hij tegen Israël. Luid het woord des Heren. En ik ben God. Ook voortaan ben ik dezelfde. Oftewel, hij geeft hier aan. Ik ben oneindig. Altijd dezelfde. Niemand redt uit mijn hand. Ik werk. En wie zal het keren? Zo zegt de Heren. Uw verlosser. De heilige Israëls. En wat hier dus verkondigt. En ik geef toe veel contexten. Die slaan ook elke keer terug over die ballingschap. De slavernij. Uit Egypte waar ze uit verlost zijn. Maar Jesaja pakt ook de ballingschap al mee waar ze uit verlost worden. Als illustratie dat ze verlost worden uit hun zonde. Op gelijke wijze door een verlosser. En de Heer zegt in deze tekst een aantal keren. Met name dan in vers 12. Ik heb verkondigd en verlost. Vers 13. Ik ben dezelfde. Niemand redt uit mijn hand. En eigenlijk zegt hij ik werk. Oftewel ik verlos. Wie zal dat keren? Niemand. Er is maar één verlosser. Hoofdstuk 44 vers 1. En hier gaat het inderdaad mooi over de context van zonde. Als we verder lezen. Of daarvoor ook nog geloof ik. Maar ik heb wat uit moeten knippen, anders werd het te lang. Jesaja 44 vers 1. Maar nu hoort o Jacob, mijn knecht en Israël, die ik verkoren heb. En elke keer hoor je dat verkoren, verkoren, verkoren. Iemand die niet gelooft in uitverkiezing, die begint hier toch wel problemen te krijgen met de woorden die hier gebruikt worden. Zo zegt, zo spreekt de Heer uw maker. en van uw moederschoot aan u formeerde, die u helpt. Oh, vrees niet. En waarom zegt de Heer dat elke keer vrees niet? Wel, hij had oordeel gegeven. Hij straft hun. Maar dan zegt hij ook, vrees niet, mijn knecht Jacob. Jeshurum, dat is eigenlijk Jeruzalem. En ook een deel wordt de totaliteit van Israël op een andere manier verwoord daar. Die ik verkoren heb. Ik zal water gieten op het dorstige en beken op het droge. Ik zal mijn geest uitgieten op uw nakroost en mijn zegen op uw nakomelingen. Ze zullen uitspruiten tussen het gras als populieren langs de beken. De een zal tegen de Heer zeggen, ik ben des Heeren. En de ander zal zich noemen met de naam Jacob. En de derde zal op zijn hand schrijven van de Heere. En de naam van Israël aannemen. Zo zegt de Heer, de koning en verlosser van Israël. Ik ben de Heere. Der Heerschare, ik ben de eerste, de laatste en buiten mij is er geen God. Wat een exclusief recht. En God, die wordt hier niet alleen maar als hoogverheven neergeschreven. Maar vrees niet. Vrees niet, ik ben verlosser. Hoofdstuk 44 vers 21 en 24. En daar zien we de zonde zo mooi naar voren komen. Denk hieraan, Jacob. Israël. 44, 21. Want gij zijt mijn knecht, ik heb u geformeerd, gij zijt mijn knecht Israël. Gij wordt door mij niet vergeten, ik vaag uw overtredingen weg als een nevel. En uw zonden als een wolk, ook keer weder tot mij. Want ik heb u verlost, jubelt gij hemelen, want de Heer heeft gedaan, juicht gij diepte der aarde, breekt uitig, jubel gij bergen, gij woud, met alle geboomte erin. Want de Heer heeft Jacob verlost en hij verheerlijkt zich in Israël. Vers 24, zo zegt de Heere, uw verlosser. Weet u dat, dit is waar we Gods karakter tegenkomen. God is een God van verlossing. En gisteren, als we dan in de Bijbelschool ook stilstaan bij het karakter van God. God is alles in alle volheid. Hij is niet een deel liefde, een deel genade en een deel rechtvaardig. Hij is alles in zijn wezen en alles bij elkaar. Is hij ook verlosser in totaliteit. Jesaja hoofdstuk vers 1, Hosea 13 vers 4, luister maar gewoon eens even. Ik ben de Heere, zegt hij daar, uw God, van het land Egypte af. Een God nevens mij kent gij niet en een verlosser buiten mij is er niet. Er is maar één verlosser, dat is de God van de Bijbel. Geen mens, geen wet, geen regel, geen godsdienst, geen religie, niets van dat alles. Er is maar één en dat is God zelf. Hij is van nature. In zijn wezen is die verlosser. God maakt zichzelf bekend als verlosser. In Jesaja hoofdstuk 55, wat lazen we? Zoek de Heere. Zoek de Heere. Waarom? Bij mij is verlossing. Hij is de enige verlosser. Een andere verlosser bestaat niet. En dat zit in die woorden van Efeze hoofdstuk 2 vers 4. Maar God. En God gaat zichzelf presenteren niet met een plan van verlossing, maar als verlosser. Als verlosser. Alles was hopeloos, geen toekomst, geen hoop. Maar God gaat zichzelf presenteren als verlosser en hij doet dat ook. En ik heb er een lange lijst en ik wil u daar eens mee doorheen nemen om te laten zien hoe God zich presenteert als verlosser. God presenteert zich als verlosser in de uitverkiezing. Je mag rustig weer naar het Nieuwe Testament gaan en ik heb de Bijbelversen bij staan. Ik zal waarschijnlijk niet alles kunnen wachten op u om mee te lezen, maar doe een poging zou ik zeggen. Er zitten meer in het Nieuwe Testament, alhoewel, ik heb ook wel vrij veel oud-testamentische teksten ertussen. God is verlosser, dat kunnen we zien in de uitverkiezing. Hij heeft ons, Efeze hoofdstuk 1 vers 4, we hebben er al lang bij stilgestaan. Hij heeft ons in hem uitverkoren voor de grondlegging van de wereld. God de Vader verkoos alle kinderen in Jezus Christus. Voor de grondlegging van de wereld. Hier laten we dus God als het ware. Hier laat God zien dat hij een verlosser is. Hij verkiest voor verlossing. Hij zet de zondaren apart om die te kunnen verlossen. En die waren allemaal gelijk. Er is begane grond voor het kruis van Christus. Wat een heerlijk iets. We waren allemaal dood. We hoeven ons niet beter te voelen. Sterker nog. Wij zijn waarschijnlijk de minste. God verkiest mensen voor verlossing. Dit komt overeen met zijn karakter. God kan niemand voorbestemmen voor de hel. God kan niet uitverkiezen voor de hel. Dat is niet zijn karakter. Dat is niet zijn wezen. Dat vloeit voort. eruit voort. Maar alle mensen waren al dood. Hij verkiest voor de hel niemand. Hij verkiest alleen maar voor de hemel. Dat moeten we gaan begrijpen. En ik zal het nog sterker maken. God in zijn grote compassie heeft een enorm diep verdriet dat hij besloten heeft om niet iedereen te redden. Gods compassie, Gods barmhartigheid, Gods langmoedigheid is zo groot dat hij een diep compassie en een diepe verdriet heeft dat hij niet iedereen redt. Waar vinden we dat terug? En ik heb het gisteren ook gezegd. God heeft er geen behagen in om mensen naar de hel te sturen. Hij heeft geen behagen erin dat mensen te veroordelen. Toorn is een opgewekte emotie. Door zonde. De Heer zegt, ik zal niet eeuwig toornig blijven. Maar hij zal wel eeuwig verlosser blijven. Oh, het is Gods enorme grote compassie dat hij iedereen wil. En wil, dan denken we al, dat gaat hij ook doen. Het is Gods, ik kan beter wens gebruiken, het is Gods allerdiepste wens dat iedereen gered wordt. Waar vinden we dat? 1 Timotheus hoofdstuk 4. Die wil dat alle mensen behouden worden en tot de erkentenis van de waarheid komen. Zie, we spreken over, ja, God heeft uitverkoren, alsof dat een koude, kille dogma is voor God. Dat is een warme dogma. Daar zit grote compassie in dat God dode zondaren uitkoos voor het leven. En dat die mensen daar overheen ging met zijn genade. Dat deed hij niet als een stoïsch, koude, kille God, maar als een compassievolle God. Met barmhartigheid ziet hij daarna. Laten we dat goed begrijpen, want hij is verlosser. In de uitverkiezing kunnen we dat zien. Hij bestemt niemand voor de hel. Ik weet dat het in de wereld nogal eens de gang is, dat te zeggen van God verkiest voor de hemel. En dan moet het de conclusie zijn dat God verkiest voor de hel. Double, double. Ik noem dat double trouble. Dus de een, dan moet hij ook het andere doen. Dat is niet waar. In grote compassie gaf God zijn genade niet. En weerhield hij zijn genade. Ik weet dat wij ook lezen in de Bijbel over een hij verharde farao. Maar het was wel farao die weg inrende van de diepe duisternis. Moedwillig, bewust. Hij herkent zelfs nog van, ik weet Mozes dat je een rechtvaardig God dient. Maar ik wil niet voor hem buigen. Maar van nature is God een verlosser in de uitverkiezing. God is een verlosser in de roeping. Hij roept mensen in deze wereld. Hij roept mensen om verlost te worden. Gods verlossing, en dat hij verlosser is geen hypothese. Het is niet een theorie. Het is niet een karaktereigenschap waar we niks van weten. Het is een zichtbare realiteit, anders was u hier niet. Hij heeft u geroepen. Hij roept u tot de verlossing. God roept mensen tot zichzelf om verlost te worden. Jesaja, ik kan hier nog een tekst uit Jesaja 1 vers 18. Kom toch, laat ons richten tezamen, zegt de Heer, al waren uw zonden als scharlaken. Ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen wit worden als wol. Kom tot mij, zoek mij. En ik las het net hier ook in Jesaja. Zoek de Heer terwijl hij zich nog laat vinden. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Dit is de uitroep ook in Israël. Dat was voor hun. Er staat niet van vervulde wet. Nee. Het is een oproep om bij hem te komen. Heel het volk Israël was toch ook uit Egypte geroepen? Niemand achtergebleven? Ze hadden het kunnen zien. Heel het volk kreeg de wet om te horen hoe ze moesten leven. En dat hun hart naar de Heer moest gaan. Jesaja 45 vers 22. Wat staat daar? En dat is de oproep van de Heer zelf. Wend u tot mij en laat u verlossen alle einden der aarden. Wat een oproep. Het Oude Testament. Laat u verlossen. Nog een oude tekst, een oude testamentische tekst, die zei 55:3, ik las net de andere, maar 55:1-3 en ik lees hem toch om goed te laten zien bij u wat God in het Oude Testament allemaal niet geschreven heeft. O alle dorstigen, kom tot de wateren. Gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja want komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Oftewel, de Heer nodigt ze uit als het ware aan zijn banquet, aan zijn diner en zegt van kom maar, heb je geen geld, geen probleem, het is allemaal gratis. Er is voorzien, er is voor betaald, maar kom! Waarom weegt gij geld af voor wat geen brood is? En uw vermogen voor wat niet verzadigen kan? Hoort aandachtig naar mij opdat gij het goede eet en uw ziel zich in overvloed verlustigen. Waarin? In mij, zegt de Heer. Kijk maar eens bij vers 3. Neig uw oor tot mij, kom tot mij, hoor opdat uw ziel leven. Ze moesten naar de Heer toe. Er is maar één verlosser en dat is God zelf. En hij deed het in de uitwendige roep. Ook het laatste gedeelte, en ik lees even Openbaring 22, dan kun je zien dat het doorheen de hele Bijbel gaat. En dat het niet zomaar iets is van het Oude Testament en een stukje Nieuw Testament en een paar vage teksten. Aan het eind, de ene laatste vers van de Bijbel, als ik het juist heb, ik kan het niet helemaal nagaan. Ik dacht dat Openbaring 22, 18. Nee, er zullen misschien nog een paar nazitten, want 18 is, dacht ik, iets anders. Bijna het eind van de Bijbel. En de geest en de bruid die zeggen, kom! En wie het hoort zeggen, kom, en wie dorst heeft, komen. En wie wil, neem het water des levens om niet. Wie, al wie, komt. Het is een open uitnodiging voor iedereen. Er staat niet uitverkoren, kom maar binnen. Hier zien we Gods karakter als verlosser. Bij de uitnodiging. De Heer Jezus zegt toch ook, ik ben de deur. Als iemand door mij binnenkomt, iemand, dat kan iedereen zijn. Dan zal die behouden worden. Wendt u tot mij, dit is God die inderdaad mensen oproept tot de verlossing. God roept niemand tot de hel. God roept niemand tot de verdoemenis. Vanochtend heb ik hem gehoord. Ding, 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 ding. That is a call to hell. De katholieke kerk. Dat is een oproep. Dat is niet van kom naar de wel, naar de bron. Kom naar de hel. Als de minaret gaat, dat is een oproep naar de hel. Die roepen mensen naar de hel. Komt en de berg is breden en iedereen kan erheen. Maar bij God is er maar één mogelijkheid. En hij zegt, ik ben verlosser. Kom naar mij. Hij roept alleen mensen tot de verlossing. Door een innerlijke roep die hij tevoren bestemd heeft, heeft hij ook geroepen. Daadkrachtige roeping. God kan alleen maar mensen roepen tot de verlossing. God is ook verlosser in de wedergeboorte. Wat is de wedergeboorte? De wedergeboorte is een genadevol werk van Gods geest in ons. Waarvan de dode natuur levend wordt gemaakt. We worden herschept, worden herboren. En wat is er eigenlijk in ons? Wat kunnen we daar ervaren? Waar verlost ons God ons van? In de wedergeboorte verlost God ons van onze dode natuur. En die wordt levend. Want dat is nog eens een mooie illustratie van een verlosser. Wat dood was, wordt levend. Hij verlost ons van onze dode status. We waren gebonden. En we worden vrijgezet door de wedergeboorte. Nicodemus, die Heer zei toch tegen Nicodemus, voorwaar ik zeg u. Tenzij iemand wederom geboren is, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Goddelijke onmogelijkheid. Want wedergeboorte, hij moet eerst een status hebben die anders is. En dat is wat God geeft. God geeft niemand een doemwaardige status, dat hebben wij zelf verkregen. Die hebben wij zelf verworven door onze zonde, door de wereld waarin we leven, door Satan, door onze lusten. En zijn we objecten van Gods toorn geworden, daar had hij voor gewaarschuwd. Maar God als verlosser, God is verlosser in de wedergeboorte. Hij verlost ons van onze dode status. We komen weer tot leven. Dat is een geweldig gezicht waarop we kunnen zien dat God ons verlost. God is ook verlosser in berouw en inkeer. Wat is berouw? Berouw is eigenlijk het eerste, is een innerlijke verandering van ons denken, onze verlangens, onze affecties. Eerst gingen ze naar zonde toe en nu gaan ze naar Christus toe. Ja, onze overtuigingen worden totaal anders. We hebben een ontzag voor God. We hebben een droefheid over onze zonde. Dat is berouw. We hebben droefheid over waar wij God onrecht hebben aangedaan. Dat is eigenlijk wat we zien. Ik haal er net iets bij, maar eigenlijk is het bekering dat we ons daarvan afwenden. We wenden ons af van onze zonde. Laat ik het zo zeggen. God is verlosser. Die ons in berouw, onze kijk op zonden, totaal verandert. Hij verlost ons van een valse kijk op zonde. Wat hebben we altijd gedacht? Wel, zonde geeft precies wat we willen hebben. Zonde is wat goed is. Zonde geeft is precies wat we willen. En nu kijken we bij de wedergeboorte. En dan zien we dat bij berouwen in. Kijken we naar zonde en zeggen we. Waar we eerst verlustigden in zonde, gaan we ze nu haten. En bij inkeer bewerkt God dat wij daadwerkelijk onze zonde verlaten. Hij verlost ons van onze zonden in dat opzicht. Hij wil dat wij verlost worden van zonde. Hij verlost ons in dat opzicht ook letterlijk van de zonde door de bekering. Wij wenden ons ervan af. Daarin is hij verlosser. Hij wendt niemand naar zonde toe. Wat een mooie illustratie. Kom dan tot berouw en inkeer dat die zonden uitgedelgd worden. De Heer Jezus, dat was in Handelingen trouwens. Maar in Ezechiël zegt de Heer dit ook nog. Zou ik wel gevallen hebben aan de dood van de goddeloze. Maar veel meer dat hij zich bekeert. Van de zonde afwendt. God is verlosser in de bekering. Hij is verlosser dat wij van onze zonde verlost worden. Onze dode status zijn we verlost. We worden verlost van onze kijk op zonde. We worden verlost van zonde, want we draaien ervan af. God is verlosser in geloof. Wat is geloof? Geloof is vertrouwen op God. Maar we altijd vertrouwd hebben op onszelf. Dat was wat de Joden deden. We doen de wet. Zo slecht ben ik niet. Ik doe toch ook goede dingen. En we splitten zelfs de Farizeeën. We zitten zelfs in onze tuin alles te knippen en de blaadjes te tellen. En 9 daar, 1 daar, 1 voor die. Dillen, munt, weet ik al wat ze allemaal niet deden. Nou, wie een grote tuin had een pak werk. Dat is het enige wat je eruit kan halen, maar ze vertrouwden op hunzelf. Ze vertrouwden op hun eigen goede daden. Wat is geloof? Geloof is dat wij op God vertrouwen. We worden verlost van onszelf. God verlost ons van onszelf. Vertrouwen is feitelijk niks anders dan we niet op onszelf hoeven te vertrouwen, niet op onszelf kunnen vertrouwen, maar op God vertrouwen en zeggen, Heer, we vertrouwen op u alleen. We zijn verlost van onszelf. We hebben niks meer in onszelf te maken. We hebben niks meer in onszelf. Dat is waar God ons van verlost. In geloof verlost God ons van onszelf. Dat is nog eens wat. Hè? Hij verlost ons dat wij altijd op onszelf vertrouwd hebben. En in geloof verplaatsen wij dat vertrouwen en vertrouwen op God. En in dit geval Jezus Christus alleen. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat ieder die in hem gelooft, die op hem vertrouwt, zal niet verloren gaan. Waarom gaat hij niet verloren? Omdat hij niet meer op zichzelf vertrouwt, maar op de verlosser. Stel uw vertrouwen op de Heere Jezus en gij zult behouden worden. Dat is geloof. Geloof is verlosser worden van jezelf, van al je goede daden, van al je goede werken. En God zegt maar, oh, daar wil ik je van verlossen, want ik ben verlosser. Vertrouw maar op mij. In dit geval, een nieuwtestamentisch gedeelte, Jezus Christus. Daar ligt de verlossing. Dat is waar God de Vader, die God de Vader als verlosser heeft aangesteld. Maar heerlijk. God is verlosser door ons verlossend geloof te geven. Iets anders kan hij niet geven. Zien we dat? Van nature hebben wij vertrouwen op onszelf. Hij hoeft daar niks voor te doen. In elk facet zien wij God als verlosser naar voren komen. God is verlosser in de rechtvaardiging. De rechtvaardiging is dat God als rechter elke gelovige die wederom geboren is recht verklaart. Rechtvaardig, eigenlijk zou je kunnen zeggen onschuldig. Hij rekent onze zonden niet meer toe. Oftewel, hij heeft de zonde van ons op Christus geplaatst. En hij plaatst Christus rechtvaardigheid op ons. Onze status verandert. God is verlosser dat hij zondaren, objecten van toorn, vrij spreekt van alle gevolgen die eruit voort zouden vloeien van zijn zonde. Wij liepen daar met een enorme grote dossier binnen. In de troonzaal van de hemel. En daar zit God de Vader. En die kijkt naar die dossier en die zegt, dat is een dikke. En ik weet wat erin staat, want ik heb het zelf geschreven. Dat is maar één pakket en dat is een bulk zonde. En daar zul je voor eeuwig voor gestraft worden. En onder de arm, andere arm. zou kunnen zeggen, heeft hij rechtvaardigmakend geloof gegeven. En hij ziet dat aan en hij zegt, oh, rechtvaardigmakend geloof. Dus jij hebt mijn zoon vertrouwd. Lever dat dossier maar in. Alles is weg. Alle gevolgen die daaruit voortvloeiden, zijn teniet gedaan. God verklaart ons vrij van de eeuwige gevolgen van de zonde. Hij verlost ons van de eeuwige gevolgen van de zonde. Dat is verlosser. Wat een karaktereigenschap van God. Wat zien we dat schitterend naar voren komen. Daar, hoe God dat allemaal verlost. Wij dan gerechtvaardigd uit geloof. Romeinen 5:1. Wij dan gerechtvaardigd uit geloof hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Gerechtvaardigd hoe? Door geloof. We hadden het rechtvaardigmakend geloof onder onze linkerarm. Als ik het zo mag zeggen. God is verlosser door alle schuld en de volledige schuldenlast eens en voor altijd op de Zoon te plaatsen. God is verlosser door elke gelovige een nieuwe status te geven van onberispelijkheid door de rechtvaardigheid van Christus toe te schrijven. Het interesseert mij niet hoe u nog zondigt. Iedereen die rechtvaardigmakend geloof ontvangen heeft van de Vader, wordt door de Vader gezien als volledig rechtvaardig, zoals hij zijn zoon nu ziet. En waarom? Hij heeft zijn zoon eenmaal gezien met de ogen dat hij zei van, ik straf jouw zoon voor alle zonden van een ieder die rechtvaardigmakend geloof ooit zal hebben. En jij bent de enige die ik nog aankijk in toorn. Van de uitverkorenen, van de gelovigen. Zodat, als ik ze gerechtvaardigd heb, ik hun alleen maar als verlosser hoef aan te kijken. En God de Vader kijkt als verlosser naar u. Niet als rechter. En hij zegt tegen u, ik heb u gerechtvaardigd. Ik heb u een nieuwe status gegeven. Want ik heb Christus zijn rechtvaardigheid toegeschreven. God is verlosser in adoptie. Wij waren totaal afgesneden van enig leven hier op aarde. Wij liepen letterlijk als wees. En hier moet u eens in compassie gaan denken aan de wezen die rondlopen op aarde. Niet beschermd. Kinderen van 3, 4, 5 jaar. Moeten zelf maar aan eten zien te komen. Maar ons hart gaat dan uit. Hoe kwetsbaar ze zijn. Hoe gevaarlijk het voor hen is als objecten om misbruikt te worden. Om meegenomen te worden in het verkeerde circuit. Om verhandeld te worden. Om weet ik wat maar mee gedaan te worden. Alle kwaad die wij maar kunnen bedenken, is daar mogelijk. Dan zal ik u eerlijk zeggen, als ongelovigen liepen wij als wees rond zoals die kleine kinderen. We waren objecten van Satan. We zaten in zijn team. En hij heeft alleen maar het slechtste met u voor. Hij had alleen maar het slechtste met u voor. U was totaal onbeschermd. U lag er totaal buiten. U was uitgesloten. U was kwetsbaar, onbeschermd, vatbaar voor allerlei gevaren. U was uitgestoten, uitgebannen, eenzaam en alleen. Hoeveel hebben we dat niet ervaren in onze jeugd? We zeiden, ik ben nooit geliefd door mijn ouders en blablabla. Nou, dat is misschien een kleine illustratie van wat werkelijk was. En werkelijk uitgebannen op het moment dat u niet wederom geboren was. U was werkelijk hopeloos. Totaal onbeschermd. En wat is adoptie? God is verlosser in adoptie dat hij ons adopteert in zijn bescherming. God verlost ons in de positie dat hij ons aanneemt als zijn kind. Opgenomen in zijn huisgezin. Dat we de geest van zoonschap kunnen hebben ontvangen die in ons spreekt en zegt Abba Vader. U bent geborgen bij de verlosser. Eens en voor altijd. God kan niet anders. God stoot niemand uit. De waanzin die ik hierachter zie is dat mensen hun geloof kunnen verliezen. Is lariekoek tot het hoogste gradatie. Een God die verlost en die dan per ongeluk toch nog een deur openzet. Wel, sorry, maar hij wou gaan. God kan dat niet, want hij is verlosser. Hoe kan iemand nou de deur uitgaan als God verlost heeft? Hij is verlosser in de heiliging. God is verlossing in de heiliging. Waar verlost? We hebben niet eens alles gekregen in één keer. Hè? We zouden graag van, oh Heer, geef die verlossing, beam us up. We zijn direct bij de Heer. Heiliging. Wat een strijd. Weet u wat daar het voordeel van is? We leren God kennen, heel persoonlijk, in een dag na dag strijd en leren hem kennen als verlosser. Want alles wat ik tot nu toe zo'n beetje voor die tijd gezegd heb, ik weet het, er zijn een paar dingen die zijn continu, waren allemaal in een moment rechtvaardiging, adoptie, wedergeboorte, heiliging, dat is dat proces. Hoe leren wij God hier kennen? Als verlosser. Hij verlost ons dagelijks van onze zonden. 1 Korinthe hoofdstuk 1 vers 18. Die behouden worden, staat er zo mooi. Ja, maar ons die behouden worden, en dat is eigenlijk, onze behoudenis is in wording. Ja, we zijn verlost. We worden verlost. En we zullen verlost worden. Begrijpen we dat? Wedergeboorte zijn verlost. Onze verlossing is in wording, dat is heiliging. En we zullen verlost worden, dat is verheerlijking. Dit is het proces. Dat is wat de woord daar zegt. Die behouden worden. In onze heiliging, mensen, leren wij God heel persoonlijk kennen als onze verlosser. Als u denkt dat u struikelt en dat u worstelt, dan kijk ik alleen maar naar uzelf en dan zeg ik maar, geniet ervan. U leert God hierdoor kennen. Dit is het proces waar de Heer juist doorheen werkt om te laten zien dat hij verlosser is. Als u inderdaad met zonde kan breken, prijs de Heer. Waarom? Hij alleen kan het in u bewerken. Hij is verlosser en niemand anders. God is verlosser in volharding. God verlost niet de mens aan het begin en dan moet hij het zelf maar in stand houden. God houdt de verlossing zelf in stand. Want alleen een verlosser kan de verlossing in stand houden. Is dat niet logisch? Is dat niet heel bijbels? En ik kan hier, ik zou niet willen opscheppen, maanden over spreken. Zo helder is dit in de Bijbel. God verlost in deze volharding die we hier lezen. En ik mag even gaan naar Johannes hoofdstuk 10. Maar die is gewoon weer eens eventjes. Ik had ook naar Hebreeën kunnen gaan, maar daar wordt het ook verkondigd. Maar Johannes hoofdstuk 10 vers 27. God verlost tot het eind. God verlost niet tot halverwege. Hoe kan God nu die verlosser is, de mensen die hij verlost heeft tot halverwege verlossen, dan is hij geen verlosser. Mijn schapen, Johannes 10, 27 tot 30, mijn schapen horen naar mijn stem, ik ken ze, ze volgen mij, zegt de Heer Jezus. Ik geef hun leven en ze zullen voorzeker niet verloren gaan. Ik geef hun wat voor leven? Eeuwig leven. En de Heer Jezus zegt, ze zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid. En we lezen verder, vers 28. En niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn vader mij gegeven heeft, gaat alles te boven. En niemand kan ze uit de hand roven van mijn vader. Ik en de vader zijn één. Wat een bemoediging. Ze zullen voorzeker niet verloren gaan. En waarom? Omdat God verlosser is. En in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, de verlossing bewerkt heeft. En Jezus Christus ons als zijn eigendom heeft. En hij ook verlosser is, want hij is in de volheid van God gelijk. En hij zegt, alles wat gegeven is, dat zal ook het einde halen. Wat is hier, waar worden we van verlost? Worden we verlost van onzekerheid? We hoeven de verlossing zelf niet in stand te houden. We worden verlost van twijfel of we het eind wel zullen halen. Of wij op ons sterfbed, op vlak daarvoor, als we in dementie geraken en niet meer de Bijbelverzen kennen en Jezus Christus niet eens meer persoonlijk uiten. Ken je de Heer Jezus nog? Oh ja, mijn kinderbijbel. Een mooie tekening. Dat is niet altijd bemoedigend voor de omstanders. Wat kan u zeggen? Het maakt niet uit wat iemand op dat moment zegt. Het gaat erom wat God hem vasthoudt. Ze zullen voorzeker niet verloren gaan. Het is God als verlosser die zijn kinderen vasthoudt. Het is niet het geloof van ons dat onze verlossing in stand houdt. Het is God die door ons geloof heen de verlossing in stand houdt. Hij is verlosser. Hij zal ons tot het eind brengen. Geen verleiding zal te groot zijn. Geen test te zwaar. Geen nood te groot. Of God zal zijn kinderen vasthouden. Hij is volkomen verlosser. Hij is een machtige verlosser. God verlost ons van onzekerheid. Van twijfel of we het wel halen. En die twijfel hebben we allemaal wel eens, is het niet? Als je God leert kennen als verlosser en wat je dan gaat zien is van, hij houdt mij vast, hij is verlosser. Hij heeft niet een plan van verlossing, maar dan hij zit te kijken en zegt van dat kan ik doen of kan ik niet doen. Hij doet naar zijn wezen. Dat is wat ik u wil laten zien. Hij kan niet anders. Twijfelend of we wel goed genoeg zijn. Twijfelend of we het eind wel zullen halen. God wil dat elke gelovige zekerheid heeft in leven. En kan zeggen, God houdt mij vast. Want hij is verlosser. Hij houdt mij vast, want hij is verlosser. Hij houdt mij vast tot de verheerlijking toe. Hij houdt mij vast tot de verheerlijking toe. Dat is de status die we daar zullen krijgen. En wat ontvangen we bij de verheerlijking? Waar worden we van verlost? Zal ik u één ding zeggen, we worden verlost van alles. Waarom willen we zo graag naar de heerlijkheid toe? Waarom zien we dan uit? We worden verlost van alles. Al onze tranen, al onze strijd, al onze moeite, al onze lichamelijke pijn. Alles is daar weg. Ik kan niet anders zien dat dat een verlossing is die subliem is. God verlost ons compleet. Dat is wat verheerlijking betekent. God verlost ons compleet. Het is de laatste schakel in de trein van de verlossing. En laat ook zien dat God een getrouwe verlosser is. Die hij tevoren gekend heeft, Romeinen 8:30. Deze heeft die geroepen, die geroepen heeft die gerechtvaardigd, die gerechtvaardigd heeft die ook verheerlijkt. En wat zullen we in heerlijkheid zien? Dat God verlosser is tot in de eeuwigheid. Wat zagen we in Openbaring? Onze verlosser zijn handen, als het ware. Het lam geslacht van voor de grondlegging van de wereld. Als u denkt dat wij de verheerlijkte Christus zullen zien en niet meer herkennen als verlosser. Wij zullen hem zien gelijk hij is. En hij is verlosser. En u zult het u heel goed herinneren. En ik hoop dat deze boodschap u aangespoord heeft om dat in herinnering te houden. God is verlosser en hij verlost tot in eeuwigheid. En voor eeuwig zullen we bij hem zijn. Voor eeuwig zullen wij hem zien als verlosser. Als u hem vandaag kent als uw verlosser, zie er naar uit. Pas dit toe, hou deze gedachte vast. Dit is zo cruciaal dat God een verlosser is en dat hij compassievol is naar alle mensen op aarde. En dat hij roept en wij hebben geen idee wie uitverkoren is. We hebben geen idee waar hij zijn genade over heeft laten gaan voor de grondlegging van de wereld. Er geen verkiezende genade gegeven heeft. Maar zijn compassie gaat uit naar alle mensen. Zo moet onze compassie zijn. Laten we mensen oproepen tot berouw en inkeer en zich te wenden tot de enige verlosser die er is. En dat is de God van de Bijbel. Vader, Zoon en Heilige Geest. Buiten hem is geen verlossing. Buiten hem is geen verlosser. Dit is zo exclusief, mensen. En ik hoop dat het vandaag in uw denken wat nauwer is geworden. Maar ook dat het helderder geworden is dat God een verlosser is. En dat het plan van verlossing voortvloeit uit zijn wezen. Ken niet alleen het plan. Ken hem. Ken hem. En als u hem vandaag niet kent als uw persoonlijke verlosser. Dan hoop ik dat al onze harten in compassie naar u uitgaan. Als u luistert via het internet en u bent er niet zeker van. Of u bent er zeker van dat u niet verlost bent. Of u bent niet zeker van uw verlossing. Lees Gods woord. Smeek hem of hij u wil aannemen. Kom tot berouw en inkeer. Smeek of zijn genade naar u uit mag gaan. Zoek hem. Kan ik alleen maar zeggen, hij laat zich vinden. Want hij is verlosser. Vandaag is het de dag, niet morgen. Vader, wat is het ontzagwekkend, indrukwekkend. Als we u als verlosser mogen gaan leren kennen. En zien hoe groot die verlossing is die u in uw plan vastgelegd heeft. Heer, maar het komt voort uit u. Maar God. En daar laat u uzelf zien als verlosser. O Vader, wat is het glorieus om te zien dat u verlosser bent en dat u, Heer Jezus, een personificatie bent van de verlossing en dat u verlossing bewerkt heeft. Dat u, Heer Jezus, in het plan dat de Vader gemaakt heeft en waar u volledig in instemde en waar de Heilige Geest in toestemde, dat daarin u, Heer Jezus, een speciale rol had om voor ons te sterven aan het kruis en voor een ieder die gelooft. Heeft u de prijs betaald? Bent u ook werkelijk verlosser geworden? Dan bidden wij, Vader, dat u uw geest zendt. Niet alleen in onze harten om de grote vrijmoedigheid te krijgen om de verlosser te verkondigen. Maar ook dat u uw geest zendt naar de mensen om ons heen om hun harten voor te bereiden. Dat zij hun doemwaardige status te zien krijgen bij genade. En dat wij die mogen verkondigen, dat wij ze erop mogen wijzen dat er een dag van oordeel zal zijn. En dan zal er een rechter zijn die zal oordelen. Mogen we dan pleiten, Vader, dat uw genade ook nu nog uit mag gaan, ook in deze stad. Dat die voor u gewonnen mag worden. Hoe lang het ook duurt, Heer, hoe wij er als gemeente ook mogen zijn, dat wij een instrument in uw handen mogen zijn om deze stad om te keren. En de verlossende God aan hen te laten zien, in woord en daad, uit genade. In Jezus' naam, amen.